snel naar het toilet.
Nou, vooruit dan. We wachten even tot de griffier weer terug is. Goed, hier aan tafel zijn we weer compleet. Op de agenda staat punt 7. Evaluatieabonnement gratis innemen grof tuinafval en grof huishoudelijk restafval. De status van het raadsvoorstel. Instemmen met het stoppen van het verstrekken van bonnen voor het gratis inzamelen van grof tuinafval en grof huishoudelijk vuil. De fractie van Samen Verder. Hebt u daar vragen over?
Ja, twee vragen. Allereerst, is er overwogen om de pilot op een andere manier voor te zetten? En de tweede vraag is, hoe wordt in de toekomst de totale stroom afval in kaart gebracht als we alleen nog maar de informatie van de aanbiedingen van het Milieupark hebben? Aangezien dat we nu ook de particuliere inzamelaars weten.
Wethouder of de ambtenaar?
Ja, die laatste is een heel interessante. Eigenlijk wel een beetje gefrustreerd erover dat wij volgens een systeem moeten werken wat in het land op een volstrekt andere manier steeds wordt toegelicht. En op basis waarvan we eindelijk een getal moeten krijgen, op basis waarvan je hartstikke goed scoort, terwijl iedereen maar eindelijk op zijn eigen manier het doet. Ik heb daar toevallig vanmorgen nog over gehad met mijn collega en gedacht van, moeten wij daarmee verder gaan? Want eigenlijk vind ik, als je recht doet om appels met appels te kunnen vergelijken, moet je er ook als zodanig kunnen. En nu blijkt zelfs landelijk dat dat niet kan. We hebben inmiddels al voor onszelf al vragen gesteld bij partners en gezegd, hoe doen jullie dat? Want hoe kan dat nou? Sommige gemeentes zijn heel chic en zeggen, nou, we hebben nog maar 20 kilo restafval. Maar ze zeggen niet dat ze op een aantal plekken waar ze dus niet weten waar bepaald afval heen gaat, bepaalde stromen, dat ze die meenemen en daarom feitelijk veel hoger zouden zitten. Dus voor ons is het eigenlijk een beetje een punt van, ja, hoe gaan we daar nu mee om? Het beste zou zijn, als je dus eindelijk al je afval op één plek zou concentreren in je eigen gemeente, dan heb je een heel zuiver beeld. Nu is dat nog niet. En wij hebben eigenlijk bij de gratie van God de deelstroom bij verschillende partners, waar we nu bijvoorbeeld ook de vouwtjes hebben uitgezet, kunnen meenemen. Maar we hebben geen enkel zicht als iemand zegt, ik heb een karretje met afval en ik rijd naar Roermond, omdat ik dat toevallig daar kwijt kan, of naar Venlo of whatever. Is het aan het zicht onttrokken, kunnen wij niet zeggen, oh, het was er dus niet, dus we hebben minder afval. Dus eigenlijk zitten we daar best met een dilemma. En we zijn ons eigenlijk nu een beetje aan het beraden over hoe we daarmee om moeten gaan.
Ik wil het graag heel even aanvullen, want de wethouder heeft het nu over het grof huishoudelijk afval alleen. En we hebben veel meer stromen afval. Dus het geeft inderdaad een vertekend beeld, als je het landelijk bekijkt. Maar op andere stromen hebben we wel degelijk zicht. Hè. Kijk wat we huis aan huis inzamelen. Dus het is niet alleen, het is niet heel zwart-wit, zeg maar. We hebben op andere gebieden hebben we wel degelijk zicht erop. Maar we kunnen nooit 100% ons vergelijken met een andere gemeente. Omdat wat de wet al net aangeeft, ja, sommige stromen zijn gewoon buiten beeld. En toevallig hebben we er nu zicht op gekregen. En terwijl hebben we het nu in beeld gebracht. Maar een andere gemeente, die heeft dat misschien helemaal niet meegenomen. En dus, het is gewoon heel erg lastig.
Maar de vraag is of je de vergelijking met andere gemeenten moet maken. Ja. Ik kan me voorstellen dat het voor de gemeente zelf ook wel interessant is om te weten hoe het met de afvalstromen is. En nu weten we toevallig aan de hand van de vouchers, hebben we meer informatie. En het zou natuurlijk jammer zijn als we die informatie in de toekomst niet meer hebben. Dus nou, misschien is het te overwegen om in contact te treden met de beide zodat we in ieder geval die informatie wel krijgen.
Ik wil daar heel even iets over zeggen. Ik heb wel een navraag gedaan bij een van de partijen om te kijken wat ze in het verleden hebben ingezameld. Maar daar werd niet het grof huishoudelijk afval als sec die stroom ingezameld. Men kon er wel afval naartoe brengen, maar de samenstelling was anders. Dat is een bepaalde Uralcode aan. Dus ik heb wel die navraag gedaan, zeg maar, om eens een beetje te kijken van hoe was het dan voor 2018, zeg maar. Maar ook dat zou een vertekend beeld geven. Ik zou er misschien wel cijfers over kunnen krijgen, maar daar zaten misschien, misschien zat er hout tussen of zo. Dus dat is gewoon heel erg, diffuus allemaal.
Ja, oké, helder. Ja.
De eerste vraag is overwogen om een pilot te houden op een andere. Dat is niet overwogen. Puur specifiek ook vanuit de gedachte dat we tussen 2030 of 2025 naar die 30 kilo willen. En een pilot nu, daar hebben we nog geen zicht op of we dan eigenlijk met die doelstelling in gevaar zouden komen. En daarom zijn we nu wel bezig met planontwikkeling om te kijken, kunnen we die doelstelling halen? En zo nee, hoe moeten we hem bijstellen? En zo ja, is dat natuurlijk geweldig, want dan voldoen we. Maar dan zou in die reis daar naartoe, als het ware, een pilot een van de gevolgen kunnen zijn om toe te kunnen passen om de doelstelling te halen. Maar dat is nu nog niet inzichtelijk. En wat we straks al zeiden, een van de pijlers is de circulaire economie. De groep die daarmee bezig is, gaan met name dit specifiek ook straks als plan maken, als uitwerking om te komen tot.
Ja, okay.
Maar zover zijn we nog niet.
Ja, oké, dank u wel. Ja, helder.
Dan we wel even nog vragen.
Voorzitter, één vraag. Er staat een samenvatting bij het raadsvoorstel. En daar staan een viertal conclusies worden daar vermeld. En de laatste conclusie, misschien kan die wat worden toegelicht. Er staat namelijk, het gratis aanbieden van afval draagt niet bij aan het stimuleren van beter afvalscheidingsgedrag. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Stel, u hebt uw hele zolder vol liggen met van alles. En u denkt, ik kan het voor niks wegbrengen. Dan pakt u een karretje, gooit de hele zolder weg. Wat u denkt, voor u is het afval. Het kan maar zo zijn dat er heel veel herbruikbare spullen in zitten. Die worden nu op één grote hoop gegooid en bij wijze van spreken vernietigd weg. Terwijl, als je het heel goed zou scheiden, kun je eerst kijken, heel veel kan hergebruikt worden. Dat is al één optie. En vervolgens kun je nog heel goed scheiden en op basis daarvan ook een andere een ander doel geven. Dat is eigenlijk de gedachte bij dat het gratis afval aanbieden niet toedraagt aan, zeg maar, juist een beter scheidingsgedrag. U bent het kwijt, u wilde vanaf.
U geeft een uitleg daarover, maar dit is niet iets wat naar voren is gekomen, zeg maar, uit deze proef. Want dit wist je van deze theorie zou je ook van tevoren kunnen hebben opgesteld. Het is niet zo dat WIO nou heeft gezegd, wij krijgen heel veel troep en het wordt niet goed gescheiden, enzovoort, enzovoort. Dat is dus niet het geval.
Dat zeggen ze wel tegen ons. Zij zeggen tegen ons, we zien best heel veel herbruikbare spullen. Alleen wij zijn daar geen bedrijf voor die dat op die manier doet. Maar ze zien het wel.
Ik weet niet. Wie heeft er dan schuld? Want ik heb ook begrepen dat men aangestuurd kan worden bij het inleveren. Hè, dus hoe je scheidt of wat ook. Of mag men gewoon dumpen? Ja, dan is het wel heel duur betaalde dump, vind ik.
Mag ik daar wat over zeggen? Toen wij die discussie hadden van over de zwarte en de groene containers, hebben we precies hetzelfde gehad. De zwarte container die moest toch aan de weg gezet worden. Die was maar voor de helft vol. En wat kreeg je dan? Nou oké, we plemden alles erin wat maar mogelijk was. Wat we nu gekozen hebben met die zwarte en met die groene container, die achterliggende gedachte van die dure zwarte en die goedkope groene, dat is eigenlijk precies hetzelfde wat nu hier ook gebeurd is. Dus het gaat niet om de schuld. Ik denk dat de burger, jij, ik, wij, dat we gewoon die neiging hebben van oké, we hebben dat ding, we hebben die mogelijkheid, dan gaan we er ook gebruik van maken en tot het randje. En dan krijg je inderdaad dat, wat Marcel ook aangeeft, dat je dan gewoon herbruikbaar spul of andere zaken, dat je die dan gewoon toch maar meegeeft, dan ben je er vanaf, die zolder is weer voor een paar maanden of jaren schoon en dan gaan we weer opnieuw beginnen.
Ik denk dat die discussie voor de raad is.
Het is geen discussie, ik wil de nadere toelichting geven gewoon over het feit van hoe dat kan met die containers en met het...
De verleiding is erg groot om hier inhoudelijk over te discussiëren en ik snap dat wel.
Oh, maar dat wou ik niet inhoudelijk. Ik wou gewoon even, gewoon vaktechnisch even een stukje toelichting geven.
Dank u wel.
Dus is de conclusie dat het wat meer te maken heeft met hoe je de verwerking aanbiedt. Hè? Stel je voor dat je had gekozen om het te doen op ons eigen afvalinzamelstation. Dan was er wel begeleiding geweest, dan hadden mensen wel, waren ze wel gewezen geweest. Hè? Op in welke bak moet je dat doen, omdat het wat meer geld oplevert, enzovoort, enzovoort. En dat is dus bij de gekozen dienstverlener is het dus gewoon eigenlijk storten geworden.
Nee, die conclusie die u trekt is niet juist. Immers, ze kunnen net zo goed naar het milieupark van onszelf rijden.
Maar daar werden de gratis bonnen niet gehonoreerd.
Natuurlijk wel. Die kunnen net zo goed naar het milieupark van de gemeente gebracht worden. Men is daar vrij in om te bepalen waar ze heen rijden.
Dan ga ik daar morgen naartoe.
Ja. Prima.
Met de bon.
U bent welkom. Nog.
Heeft samen verder nog meer vragen? De fractie van het CDA. Geen vragen. De fractie van de VLP.
Ja, we hebben het stuk gelezen. De problematiek is ons duidelijk. Wat wij ons wel afvragen is van, we hebben een evaluatie gepakt op een jaar. Als we gewoon kijken naar het terugrekenen van vouchers en bedragen, dan komen wij uit, toen de RIP uitkwam, op een bedrag van 43,75 euro ongeveer per voucher. Nu, op basis van dit stuk, komen we uit op een bedrag van 62,25 op basis van de ingeleverde vouchers. Met een piek, als iedereen zou komen, op een kleine 1,4 miljoen. Wat wij ons afvragen is, van, is er niet op enig moment een bel gaan rinkelen dat wij eerder geïnformeerd moesten worden, omdat het risico gewoon van dit systeem dermate hoog is. Daar zijn we gewoon van geschrokken dat we gewoon, als iedereen komt of kwam daarin, kost het ons 1,4 miljoen. Dat is een gigantisch bedrag.
De begroting in september was in feite al de alarmbel. En toen hebben we gedacht van, nou, dit wordt toch tijd om de raad te informeren, want ja, dit zijn gevolgen. Ik zal het nog niet leuker gaan maken, maar vanaf wanneer komt die belastingverhoging?
Dit? Over 3 jaar?
Over 3 jaar. Nou, er komt nog een belastingverhoging waarbij we waarschijnlijk een verdubbeling gaan krijgen.
Oh nee, je bedoelt de tariefverhoging.
Ja, bij de tariefverhoging. Als wij nu restafval, bij wijze van spreken, bij Thijs Immels neerzetten, en die moet het kwijt, dan moet hij daar een belasting over betalen. Nu is het bedrag... leg hem maar even uit.
Nee, het zat in de richting, maar niet helemaal.
Oh, bijna.
Nee, vanuit het Rijk zijn er per 1 januari belastingen over alle restafval verbrandingsbelasting gegeven. En per ton is het er dik 32 euro op. Per ton. Dat zit er sowieso al op. Daarnaast is de markt, zeg maar, voor de verwerking van restafval gewoon gigantisch aan het stijgen. Gewoon de prijzen zijn aan het stijgen. Dus wij betalen nu 128 euro per ton. Die prijs die gaat halverwege het jaar naar 198 euro per ton. En wat voor ons geldt, dat geldt ook voor Thijs de Eemans. Er zijn gewoon prijzen die gewoon landelijk zijn. Het heeft te maken met verbrandingsovens die vol zitten en ik weet niet wat allemaal. Maar het ziet er nou uit dat het gewoon nog veel duurder gaat worden. En of ze dan naar ons te komen of naar Thijs de Eemans, dat maakt dan vervolgens ook niet meer uit. Want het wordt gewoon allemaal duurder. Dus het is en landelijke wetgeving die er speelt, maar ook gewoon de hele afvalmarkt is in beweging. En dat neigt allemaal naar duurder.
Ja, we snappen de logica inderdaad van het stuk, maar het ging ons met name om het signaal voor die alarmbellen. Hè. Dus als we over bijvoorbeeld de ter beschikkingstelling van 1 miljoen voor duurzaamheid praten en we gaan er 50.000 overheen, dan gaat hier iedere alarmbel af. En in dit geval, waar we dus over 1,4 miljoen zouden praten in het slechtste scenario op dit moment, gaat er geen alarmbel af. En dat wilde, hè, tenminste niet in een mate dat wij als raad al eerder, enkele maanden eerder, hadden kunnen zeggen van stoppen met de handel.
Het alarmbel was in september vrij duidelijk. Toen dachten van, oh jee, wat gaat het heen? Toen hadden we echter nog steeds niet echt inzicht over de hoeveelheid foutjes. Dus die moesten we echt ophalen op bij de markt. En toen we daar inzicht in kregen, we kregen van, nu maar gelijk naar de raad, want ja, dit gaat gewoon te ver. Althans, zo zien wij het op dit moment als college. En, ja.
Heeft de fractie van de VLP nog meer vragen? De fractie van de Biddelse lijst.
Nou, eigenlijk zijn al die vragen zo'n beetje aan bod geweest. Dus wat mij betreft hebben wij geen vragen meer. Dus bedankt.
Dan kreeg ik even rond een vraag of het stuk... De heer Burger heeft nog een nabrander.
Ja, ik kreeg net, geen nabrander. Ik kreeg net wat extra informatie dat het aanbieden van gratis niet mogelijk is op ons milieupark. Die informatie kreeg ik van mijn rechterbuurman.
Nee, daar is bewust voor gekozen tijdens de besluitvorming. De angel zat er maar in dat als wij het op het milieupark, daar is onderzoek naar gedaan, als wij dat allemaal op het milieupark, dan was de capaciteit daar niet genoeg voor. En daarnaast was het zo dat de lokale ondernemers, dat we niet eigenlijk onder hun duiven wilden schieten. En kijk, als alles gratis naar ons toe komt, dat wil zeggen dat de omzet zeg maar, bij andere ondernemers dramatisch kan dalen. En daarom is ervoor gekozen om lokale ondernemers te benaderen.
Was, het mag toch wel nog naar het milieupark?
Nee, het mag niet naar het milieupark. Ja, wel betaald, niet met een voucher. En
goed.
Maar niet met een voucher. Nee.
Aan zich maakt niet eruit.
Ja, voorzitter, dan is de wethouder toch een het stimuleren van beter afvalscheidingsgedrag die mogelijkheid toch misgelopen. Want ja, op het milieupark had dat beter kunnen gaan. Gratis, hè? Gratis onder toezicht.
Dat is een constatering van u.
Nee, maar kijk, logistiek gezien was dat gewoon niet verantwoord.
Goed. De vraag is dus of dit stuk zo door kan naar de raad. Oké. Zijn er mensen die van stoel willen wisselen? Goed, voor ons ligt agenda punt 8, het gebouwenbeheerplan. De status van het raadsvoorstel, vaststellen gebouwenbeheerplan 2019-2022. En ik was net volgens mij bij Samen Verder opgehouden, dan begin ik nu bij het CDA.
Dank u wel, meneer de voorzitter. In het stuk valt te lezen dat de renovatiekosten niet langer in een voorziening getroffen worden, maar dat die rechtstreeks ten laste van exploitatie gebracht worden. Dat begrijp ik goed. Echter, in de nieuwe RJ-richtlijnen is besloten dat vanaf de jaarrekening 2019 voor al groot onderhoud niet meer rechtstreeks ten laste van exploitatie gebracht mag worden. En dat er of geactiveerd of afgeschreven moet worden of een voorziening gevormd mag worden. Dan weet ik niet of dat bedrijfseconomisch alleen zo geldt of dat er een uitzondering is voor gemeentes. Maar ik vroeg me wel af hoe we dit met elkaar samenvoegen.
Dat lijkt me een hele technische vraag.
Ja, maar daar is deze vergadering voor.
Ja, die zoeken we inderdaad op. Ik bedoel, als bouwkundige heb ik maar goed, in financieel opzicht, daar is geen voor gekozen om inderdaad grootschalige renovatiewerkzaamheden niet meer in het onderhoudsplan op te nemen. Omdat er normaal gesproken dan toch sprake is van een renovatie en dan aan een raad een krediet aangevraagd moet worden.
Ja, maar het gaat er meer om, het mag wellicht formeel in de jaarrekening niet. Dat u in dat jaar, dat als u weet dat u aan gebouwen renovatiewerkzaamheden moet doen over 5 jaar die grootschalig zijn, dan moet u erop voor kiezen om daar nu al een voorziening voor te vormen, of op het moment dat u vernieuwd heeft een of als een toekomstige post te activeren en af te schrijven. Het is heel technisch, ja. Maar het zou natuurlijk vreemd zijn dat we nu wat gaan aannemen voor de jaarrekening 2019, als het dan dadelijk blijkt door de accountant dat wat we hebben aangenomen niet mag.
Ja, maar het gaat in dit geval gaat het om werkzaamheden die normaal ook niet onder je grootoverhoofd vallen. Bijvoorbeeld vervanging tegelwerk. Dat zijn geen renovatiewerkzaamheden, of dat zijn geen normaal groot onderhoudswerkzaamheden, maar dat zijn meer renovatiewerkzaamheden.
Nee, ik denk dat als renovatie toch in de grote getallen valt, dat het wellicht wel door de accountant anders gezien wordt. Dus ik wil er alleen voor waarschuwen.
Bekijk dan.
En levert u dat antwoord nog aan voor de volgende raadsvergadering? Heeft het CDA nog meer vragen? De fractie van de VLP.
Ja, dank u wel. Ik heb er ook eentje die misschien best technisch is. In de bijlage, zeg maar, het beheerplan zelf staat op pagina 4, net boven het kopje financiële aspecten, dat er een huurovereenkomst is opgenomen dat als iemand onderhoud te plegen, dat we dat zelf gaan doen en dat dit dan in meerderheid wordt gebracht op de huurpenningen. Ik heb 2 vragen erover. Ze zijn allebei denk ik wel een beetje met een juridische achtergrond. Mag dit zomaar? En hoe is dat dan geregeld met toegangverschaffing tot een gebouw en zo? Hoe zijn de juridische stappen erin en gevolgen eventueel?
Wie kan ik daarover het woord geven?
In feite is er een standaard bepaling. Die standaard in de huurovereenkomsten zijn opgenomen. De landelijke overeenkomsten, zeg maar, dingen. Daarin staat het in. In feite, ja, goed, inderdaad, het zijn nog altijd onze gebouwen. Hè, dingen. En in feite het is gewoon om te voorkomen dat een huurder nalatig is met onderhoud, waardoor wij te maken krijgen met extra grote kosten. En op het moment dat wij dat signaleren, dat zal niet in eerste meteen gebeuren, maar op het moment dat wij dat signaleren, dat we in ieder geval de mogelijkheid hebben om dan het onderhoud uit te voeren. Ja.
Dat is precies wat er staat en dat begrijp ik ook wel. Ja. Maar het gaat zich erom, u zegt van goh, het zijn onze gebouwen, maar dat is inderdaad in de particuliere huurmarkt ook. Er kan nog zo een woning zijn van mij, maar als ik die verhuurd heb, heb ik daar niet zomaar een voet binnen te zetten. En dat is een beetje binnen. Achtergrond.
Zo'n huurovereenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst. En je maakt met elkaar een afspraak. Als je dat accepteert, wij zeggen op deze manier willen wij dat geregeld hebben. Want stel dat het zo dat er iets fout gaat, willen wij dat straks wel vergoed kunnen hebben. Dus vandaar dat we dat kunnen reclameren op deze manier. Als de potentiële huurder zegt, ja maar wacht even, daar ga ik niet mee akkoord, dan krijgt hij de huur niet.
Ik snap wel dat je bepaling op kunt nemen, maar daar komt nog iets achteraan op het moment dat het, hopelijk niet, maar misschien zover komt. Kan zijn huurder dan ook de toegang tot het gebouw weigeren? Is dat ook een bepaling opgenomen? Volgens mij kan dat. En dat moet je dus ook regelen aan de voorkant.
Daar zoeken we even op. Krijgt u ook eens antwoord.
Heeft de fractie van de VLP nog meer vragen? De fractie van de Beatles lijst? Geen vragen. De fractie van Samen Verder?
Ja. Voorzitter, een vraag. Ons groot genoegen is er ook een paragraaf duurzaamheid opgenomen in het gebouwenbeheerplan 2019-2022. Het plan oogt zakelijk en houdt rekening met het voldoen aan allerlei wettelijke voorschriften, ook ten aanzien van duurzaamheid. De vraag die ik heb, die wij hebben, is er ook ambitie bij de wethouder voor een extra duurzaamheidsinspanning om de gebouwen energie-neutraal te maken? Of is er ook zijn er ook mogelijkheden voor een versnelde implementatie? De gemeente Bezel is nogal ambitieus op duurzaamheidsgebied. Vinden we dat ook terug ten aanzien van onze eigen gebouwen? Nou, zijn deze aspecten ingebracht of niet meegenomen? Of?
Wij hebben op dit moment bij SBBB, Stichting Beheer Binnensport Bezel, een opdracht weggegeven om een totale scan uit te voeren naar zeg maar, de duurzaamheidsaspecten van de gebouwen. Wij wachten nog op de resultaten, maar die opdracht is inmiddels verstrekt. Dus Wij hopen over een redelijk korte termijn daar dat de scan gemaakt is. En dan hebben wij inzichtelijk van welke maatregelen in duurzaamheid kunnen wij nog in die gebouwen allemaal gaan realiseren. Dus eigenlijk op uw vraag zeggen we ja. Is het nu inmiddels in gang gezet? De resultaten hebben we nog niet gezien.
Er staat dat u dan kijkt naar het energielabel en de energieindex van de gebouwen. Maar neemt u bijvoorbeeld als uitgangspunt energie-neutraal?
Nou ja, dat is niet per se het punt. Het gaat misschien nog veel verder. Wat kun jij precies een beetje aangeven wat de opdracht? Een vrij brede opdracht.
Nou, dan zijn er inderdaad twee zaken wat spelen. Energielabels, dat speelt er, daar volgen maatregelen uit. En er zal gekeken moeten worden in hoeverre technisch dat je dan een stap verder kan gaan. Maar in principe is het uitgangspunt het energielabel en de scans die we uitvoeren. En de maatregelen die daaruit uit voortkomen. Nou, aan de hand daarvan ja, moet je inderdaad kijken van kun je dan streven naar energie-neutraal. Maar dat zal eerst uit die scans moeten blijken, uit die onderzoeken moeten blijken.
Is dat antwoord voor je voldoende?
Ja, niet helemaal duidelijk, want ik denk dat als je een vraag hebt van kan ik gebouwen, grote gebouwen energie neutraal maken, dan is dat toch een iets andere vraag dan het energielabel op het gewenste niveau brengen.
Maar u zegt nu, gaat u die gebouwen energie neutraal maken? Daarvan heb ik gezegd, op dit moment vindt die scan plaats, heb ik net gezegd, daar vult nog maatregelen uit. Kijk, het kan zo zijn dat bijvoorbeeld een gebouw zodanig wellicht verouderd is, dat als je die energie neutraal wilt maken, je beter een nieuw gebouw kunt neerzetten. Dus ja, in die afweging zitten we nog niet. Dus ik kan geen toezegging doen dat wij onze ambities hebben om al die gebouwen energie neutraal te maken. Want dat vergt, dat kan nogal wat vergen.
Ik zie ook niet eens opgenomen de zinsnede dat het onderzocht wordt en dat het die mogelijk gedaan wordt. Ik zie die extra inspanning zie ik niet staan in deze paragraaf.
Die geef ik nu net aan.
Nou, als u die toevoegt, prima.
Ik hoor een toezegging.
Ik zeg toe dat we dus de scan maken. Ik zeg niet dat we dus naar energie neutraal gaan. Even voor de duidelijkheid, hè.
De scan staat, dat u de scan gaat maken, staat er al in.
Nou, dan is dat voldoende, want ik kan u niet toezeggen dat wij een onderzoek doen of wij die gebouwen energie neutraal maken.
Oké, dus er is verder geen behoefte voor een extra duurzaamheidsinspanning.
Daar kan ik nu geen antwoord op geven. Dat is afhankelijk van de resultaten van de scan.
Oké. U maakt het afhankelijk van. Oké, dan zijn we heel benieuwd naar de scan. Of we dan nog extra maatregelen...
U mag tegen mij zeggen, maak ze energie neutraal. Als u mij als raad gelijk het even daarbij de centjes geeft.
Nou, ik zou verwacht hebben van een wethouder duurzaamheid dat we hebben een goed plan en het kost zoveel. En dan kom je bij de raad en dan... Dat zouden we actief vinden, een actief beleid.
Meneer Burgraaf, dit is politiek en dat gaan we in de raad behandelen. Is de fractie van Samenveld nog meer vragen? Kan dit stuk zo door naar de raad? Dank u wel.